Het HR-halfuurtje wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.
Welkom bij het HR-halfuurtje, de podcast van Rendement, waarin ik, Rutger Mollé, in de wereld van HR duik. En dat doe ik met niemand minder dan Brechtje Mollé, mijn wettige echtgenote en HR-kanon in Nederland. En vandaag is de titel De Vergeten HR-knop. Mobiliteit als motor voor medewerkertevredenheid. En als jij deze podcast gaat uitluisteren, dan weet je alles over wat het mobiliteitsvraagstuk inhoudt, wat het losmaakt binnen de organisatie en ook hoe je er succesvol mee aan de slag kunt. Hey Brecht, we hebben eerder een podcast over mobiliteit gemaakt, toch?
Ja, dat klopt. Dat was met Yvette van Doren van Reisbalans. Dat was uit seizoen 1, aflevering 8. En dat ging inderdaad over innovaties op het gebied van mobiliteit. Dus dat klopt, er zit wel een raakvlak in.
Ja, en nu alweer seizoen 2, aflevering 12. En wie is onze gast vandaag, Brecht?
Nou, onze gast vandaag is Ruud de Groot, mobiliteitsadviseur bij EnMorgen. En al ruim 25 jaar actief in de wereld van mobiliteit. Waar hij ooit begon aan de technische kant, met ICT en verkeersmanagement, ligt zijn hart inmiddels bij de menskant van mobiliteit. Hoe gedrag en bewustwording ons reisgedrag beïnvloeden. Hij studeerde informatica in Leiden, werkte 17 jaar bij Capgemini en inmiddels 14 jaar bij EnMorgen, waar hij organisaties helpt om medewerkers echt in beweging te krijgen. Letterlijk en figuurlijk.
En als hij niet werkt, wat doet hij dan, Greg?
Nou, hij is een groot Formule 1 fan en hij is de trotse bezitter van een oldtimer en een voorvechter van bewuste mobiliteitskeuzes. De auto als luxe, niet als gewoonte. En zijn ambitie is om vooral mobiliteit leuk te maken. Welkom Ruud de Groot. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, welkom Ruud. We hebben voorafgaand aan deze podcast ons publiek, een stelling voorgelegd. En die was dit keer: regelgeving zit me in de weg om echt impact te maken met duurzame mobiliteit. Brecht, wat hebben mensen in het land geantwoord?
Nou, er waren 4 antwoordopties. Ik neem ze allemaal even door. De eerste was, daar trek ik me niks van aan. Die scoorde 0%. Tweede antwoord was, ik weet hoe ik ermee omga. 86% was die stelling gescoord. En ik sta daardoor altijd stil. 0%. En als laatste, ik weet wie mij kan helpen. 14%. Dus er zit wel echt een duidelijke winnaar in. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Ruud, hoe jij hier naar kijkt. Wat vind je van deze score?
Nou, ik ben daar positief verrast over, eerlijk gezegd.
Waarom?
Nou, omdat we nog wel eens horen dat de overheid het complex kan maken door alle regelgeving. En als ik er even een heel specifiek uithaal, de werkkostenregeling, dat is toch vaak wel een hobbel voor organisaties om echt stappen te zetten. Omdat die regeling zit vaak vol. Hij zit gewoon vaak vol. Dat is eigenlijk
Er zit niet zoveel ruimte in.
Nee, en dat is dan gewoon jammer. En dan gaat er veel tijd in zitten om te kijken, wat is dan de ruimte die we kunnen creëren? Ja. En dat is zonde. Maar goed, de antwoorden geven dus aan dat men dat niet zo ervaart. Dat is heel fijn.
Ja. Om te beginnen, Ruud, wat doet EnMorgen precies?
EnMorgen is een adviesbureau voor mobiliteit en gedrag. En bij gedrag hoort ook nadrukkelijk communicatie. En wij werken voor profit en non-profit organisaties om in de wereld een stukje mooier te maken richting duurzame mobiliteit. En op die manier ook mensen met elkaar te verbinden. En dat is in het kort wat wij doen.
Ja. En met hoeveel mensen doen jullie dat?
40 collega's ondertussen en een aantal collega's ook in een netwerkschil. Dus ik denk dat we met een 45 tegen de 50 mensen actief zijn op dit mooie onderwerp.
Je zei profit en non-profit. Hoe ligt die verhouding? Hoeveel procent van jullie klant is profit? Hoeveel procent non-profit?
Dat is ongeveer een kwart is profit en een driekwart is dan non-profit. Zo is het ongeveer verdeeld.
Ben ik gelijk heel nieuwsgierig. Is er een groot verschil tussen je profit klanten en je non-profit klanten in hun wensen, in hun aanpak, in hun benadering?
Ja. Nou, ik zou denken dat de non-profit zich, ik zou bijna zeggen, uiteraard heel sterk richt op de duurzaamheid. En ook wel ruimte creëren in steden. Hè. Dus dan gaat het echt over minder autoverkeer in de binnensteden. Ja. En als het dan komt, dan elektrisch. En de profit zit toch meer op de keuzevrijheid en flexibiliteit bieden naar de medewerkers. Uiteraard ook wel met een heel nadrukkelijk accent op duurzaamheid. Maar als je mij nou vraagt naar een verschil, dan zou ik zeggen dat het wel de focus non-profit duurzaamheid, profit toch die keuzevrijheid, flexibiliteit.
Ja, ja. En hoe is Enmorgen ontstaan?
Dat is een lang verhaal dat ik zal samenvatten. Dat is vanuit een non-profit gekomen.
Ja.
Vanuit de overheidsprogramma's om werkgevers te helpen stappen te zetten op het gebied van mobiliteit. Omdat de overheid, ik denk 20, 25 jaar geleden, want zo lang bestaan we al zag, daar moeten stappen gezet worden. Werkgevers vinden dat een moeilijk onderwerp, dus laten wij hen een handvat geven. En met de jaren is dat steeds meer verbreed ook naar ook de werkgevers daadwerkelijk helpen. En echt we zijn begonnen als een stichting en nu zijn we een commerciële organisatie.
Ja.
Nou, daar waar het gaat over mobiliteit, spelen heel vaak emoties.
Mm-hmm.
Ik heb ook wel eens in mijn werk gehoord van hallo, ga jij een beetje bepalen wat met welk vervoermiddel ik als werkgever met welk vervoermiddel ik naar mijn werk ga.
Ja.
Hoe zit dat? Hoe zien jullie dat? Ervaar je dat ook?
Jazeker. Ja, ik zeg wel eens, mobiliteit is emotie. En daar moet je dus ook als medewerker ook terdege rekening mee houden als je met het onderwerp aan de slag gaat. En dat heeft vooral ook te maken met het feit dat het raakt ook gewoon aan het stukje privé. Het is gewoon werkverkeer, begin je vanuit huis. Gebeurt toch ook nog wel vaak met de auto. Die auto heb je privé. Dus ja, en kom niet aan de heilige koe, de auto. Dus daar zitten die emoties, daar komen die wel vandaan.
Is de auto nog steeds de heilige koe in Nederland, zoals hij dat ooit was?
Precies, daar hoorde je me wel een beetje naartoe werken. Ik denk dat als je het generaliseert, wel zo is, denk ik. Ja.
Op jullie website staat bij Enmorgen combineren we kennis van mobiliteit met andere expertises. Wat bedoel je met andere expertises?
Dat is heel divers. We hebben psychologen in dienst, antropologen, communicatiedeskundigen, verkeerskundigen. Zelf zei het al, ik heb informatica gestudeerd. Daar doe ik dan niet zo heel veel meer mee. Maar dat is een heel palet aan deskundigheid die we daar mee inbrengen in de wereld van mobiliteit.
Ja. Ja. Bijzonder, antropoloog en psycholoog.
Ja. Ja.
Waarom die beroepen ook aan boord? Wat voegen zij toe aan jullie kennis en expertise?
Ik zei, mobiliteit is emotie. En emotie zit in mensen. Het gaat om mensen.
Ja.
Weet je, mensen verplaatsen zich van A naar B. En als je niet, niet snapt hoe de mensen werken, om het zo maar even te zeggen. Dan begin je met een achterstand aan het onderwerp mobiliteit.
Ja.
Wij gaan ook altijd het liefst naar de medewerkers toe.
Ja.
Hoe zij aankijken tegen mobiliteit.
Ja. Je had het net ook al over verduurzaming van mobiliteit. En ik zie ook wel dat als een soort van HR-trend terugkomen, dat die arbeidsvoorwaarden verduurzaamd worden. Herken je dat?
Jazeker. Wij hebben samen met AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, daar onderzoek naar gedaan. En daar blijkt uit dat 50% van de organisaties met een CEO de arbeidsvoorwaarden in zijn algemeenheid aan het verduurzamen is. De zogenaamde groene arbeidsvoorwaarden. En 80% daarvan gaat over mobiliteitsbeleid. Dus naast die keuzevrijheid, flexibiliteit die ik net al noemde, zit daar binnen een heel sterke focus op die verduurzaming van het mobiliteit bij organisaties.
Ik ben wel benieuwd, wat zou werkgevers nou kunnen tegenhouden om die arbeidsvoorwaarden te verduurzamen en te vergroenen? Wat zijn daarin de beperkingen voor hen?
Ja, dan kijk ik toch echt even naar het stukje mobiliteit wat dat betreft. Dat zit denk ik wel in dat stukje emotie waar we het al eventjes over hadden. En toch ook wel de ervaren complexiteit van het thema, omdat het aan veel zaken raakt. Maar wij zeggen altijd, als je het goed beetpakt, dan valt het ook met die complexiteit wel mee. Maar dat zijn wel de emotie en complexiteit, de verwachte complexiteit.
Dat herken ik ook wel, want vaak is zo'n werkkostenregeling, als je er alleen over begint, dan denken mensen, wacht even, laat maar.
Klopt.
Dus dat is wel een bekende.
Ja. We gaan er heel even uit voor een kleine onderbreking. En na de break willen we van onze gast weten welke vraag organisaties hem nou het meeste stellen. Tot zo.
Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh! Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
Welkom terug. Welke vraag stellen organisaties jullie het meest?
Dat is in feite, help ons met het vraagstuk te ontvlechten, oftewel door de boom het bos te zien. Organisaties willen dan veranderen, het mobiliteitsbeleid veranderen, verduurzamen. Maar help ons door die boom het bos te zien, oftewel de markt, wat is er in de markt aan aanbod te zien? Wat leeft er onder onze medewerkers? Help ons met die puzzel te leggen.
En door wie wordt de vraag het meest gesteld?
Meestal door de HR-afdeling en dan specifieke compensation en benefits collega's. Ja. Dat is denk ik 80-90% van de gevallen. En de andere gevallen gaat het om facilitair managers of een duurzaamheidsmanager. Dat wil ook nog wel eens gebeuren. Ja. Maar altijd is HR dan ook betrokken bij het project.
Ja. Je zei het net eigenlijk al een paar keer, hè? Mobiliteitsbeleid wordt vaak ingewikkeld gevonden. Hoe zie jij dat? Is dat nou terecht of valt het mee?
Ik denk dat je het niet moet onderschatten. Maar als je het op de juiste manier aanpakt, dan is het zeker niet complex. En op de juiste manier gaat dan over met de juiste stakeholders. Dus met HR, wat ik al even zei, facilities, communicatie, IT aan tafel. En ook startend met een drijver, met een ambitie. We zien veel organisaties die verzanden in discussies over fietsregelingen, over leaseauto's.
Ja.
Als je dat doet zonder context, zonder kader, dan wordt het heel complex.
Kun je een voorbeeld geven van zo'n ambitie, van zo'n stip op de horizon die jullie als vertrekpunt nemen bij mobiliteitsbeleid?
Ja, dat kan ik zeker. Eentje die dan eigenlijk wel meteen te binnen schiet, is van de ANWB die we hebben mogen ondersteunen een aantal jaar geleden. Die hadden naar buiten toe de ambitie 000 heette dat destijds. Nul files, nul verkeersdoden en nul uitstoot.
En dat was dat hun ambitie voor de eigen organisatie of was dat de ambitie voor heel Nederland?
Dat was de ambitie naar buiten toe. Maar ze hebben gezegd practice what we preach. Dus we gaan dat ook naar binnen toe trekken. Dus ze hebben die uitstoot en die files doorvertaald naar hun mobiliteitsbeleid. Om het daarmee zo duurzaam mogelijk te maken. En met meer focus op fiets en OV dan op de auto.
Ja, mooi. Ja. Nou kan ik me dat voor die organisatie helemaal voorstellen. Mm-hmm. Maar kun je nou eens een voorbeeld geven van een andere organisatie die niet direct bij de mobiliteit van Nederland betrokken is? Om eens te voelen hoe dat dan is.
Ja, ja. Nou, dat gaat om een hogeschool bijvoorbeeld. Dat vind ik zelf ook wel een hele mooie. Die hadden wij kijken vaak naar de visie en missie van een organisatie. En die hadden daarin staan dat ze een betere wereld achter wilden laten voor de studenten. En dat hebben we ook weer doorvertaald naar duurzame mobiliteit. Ja, hoe mooi is dat?
Ja.
Daar kun je het als medewerker eigenlijk niet mee oneens zijn. Nou. Dat je daaraan bij gaat dragen.
Is zo'n haakje altijd te vinden voor jullie?
Ja.
Ja,
feitelijk wel. En dat kost niet eens zo heel veel moeite. Als je die visie missies even doorleest, dan is er altijd, zijn er wel een paar zinsneden uit te halen die we dan onze kant op redeneren. Dat moet ik er wel bij zeggen.
Ja, ja.
We nemen die vrijheid wel, maar dat is zeker vaak of eigenlijk altijd wel te doen. Ja.
En hoe zie jij dan bij zo'n vraagstuk de koppeling tussen HR en mobiliteit?
Hoe bedoel je het?
Nou, kijk, HR is er altijd bij betrokken. Hè? Ja. Dat gaf je ook aan. Mm-hmm. Ook of als de vraag van facility komt. Hoe is HR betrokken?
Ja, HR is sowieso betrokken vanuit die arbeidsvoorwaardenkant. Maar ook vanuit de administratieve meer operationele kant. Omdat, dat moet je natuurlijk uiteraard ook goed inregelen. Dat het ook gewoon uitvoerbaar is. En misschien wel helaas zou ik zeggen, zijn andere onderwerpen vanuit HR nog niet altijd aangehaakt. Want mobiliteit raakt aan heel veel thema's. Duurzaamheid hebben we het al over gehad. Ja. Vitaliteit, vrijheid, een stukje zingeving wellicht. Dus
zingeving?
Zingeving in de zin van positief bijdragen aan de wereld.
Wat je net eigenlijk al af. Betere wereld voor onze studenten.
Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Ja. En dat trekt echt medewerkers.
Nou, vitaliteit wil ik het zo meteen nog wel even over je hebben. Daar heb ik nog wel wat vragen over.
Ja, maar ik wil eerst even antwoord op de vraag. Hoe zetten jullie gedrag en communicatie in bij zo'n vraagstuk?
Ja, leuke vraag. Mooie vraag ook.
Ja, want we hadden het al over de psychologen, de antropologen.
Ja, ja, zeker.
Ja, en het gaat over mensen. Gaat over emoties. Dus wij beginnen met die ambitie. Dat moet ik er wel bij zeggen. Hè. Dus die goed met stakeholders formuleren. Maar dicht daarop zit dat wij met de medewerkers in gesprek gaan over wat leeft er nu? Wat zit er aan knelpunten en kansen op het gebied van wat wij dan noemen capaciteit, motivatie en gelegenheid. Dat zijn de drie invloedsfactoren vanuit de gedragsaanpak.
In gesprek, hoe doe je dat? Iedereen in de kantine en jij voor de groep en het gesprek leiden? Of gaat dat online? Of
zou kunnen. Nou, het liefst via interviews, dus 1-op-1 gesprekken. En de ervaring leert dat je met een 6-tal gesprekken al een heel eind komt en op herhaling uitkomt. Kan ook in kleinere settings met een 10-tal medewerkers. Maar enquête is zeker ook mogelijk. En het liefst doen we het allemaal uiteraard. Ja. Daarmee krijg je het meeste detailinformatie, wat het meeste kans op succes ook geeft.
En je noemde net capaciteit, motivatie en gelegenheid.
Ja. Ja.
En dat zijn drie aspecten die jullie altijd daarin meenemen, ja, in die interviews ook.
Klopt.
Oké, ik kan me ook voorstellen dat als capaciteit onvoldoende is om het allemaal te regelen bijvoorbeeld, dat het dan heel lastig is.
Ja.
Dus die drie zijn wel van belang.
Zeker, ja, je moet een fiets hebben, je moet kunnen fietsen en je moet gemotiveerd zijn om te fietsen. Dat is even heel kort gezegd, als ik hem heel kort samenvat waar het op neerkomt.
Ja. Ja. Hmm.
De verkiezingen zijn net geweest. Nou zijn er partijen in Nederland die verduurzaming eigenlijk niks vinden. Merk je dat ook bij de wens van bedrijven? Of is die duurzaamheidstrein niet meer te stoppen in Nederland? Ondanks van wat politiek daarvan vindt.
Ja, mooi. Ik denk dat het niet meer te stoppen is. Ik zie veel werkgevers die vanuit hun eigen intrinsieke motivatie bezig zijn met duurzaamheid. En ik zeg intrinsieke motivatie, dat is ook wel ingegeven door de arbeidsmarkt en het werven van jonge medewerkers, jonge collega's. Die vragen echt wel om een organisatie die ook op dat gebied van duurzaamheid zichtbaar stappen zet.
Ja. Nou, dus hybride werken is ook zo'n trend, ja, hè, wat natuurlijk ook door corona enorme vlucht heeft genomen. En tegelijkertijd zie je ook weer dat de medewerkers ook weer uitgenodigd worden om naar kantoor te gaan. Mm-hmm. Hoe houden jullie daar rekening mee binnen het mobiliteitsvraagstuk? Is dat iets wat vaker terugkomt?
Ja, zeker wel. Want dan heb je de bekende, of tenminste bekende, voor ons bekende kameel. Hè, de dinsdag en donderdag, dat zal iedereen wel merken. Er zijn toch vaak het drukst. En de woensdag.
Ik zie het helemaal zo voor me. Zo.
Ja, en dan een beestje, zeg maar, het beestje in beeld.
Twee bulten, hè, de kameel.
Twee bulten, ja. Ja,
ja.
En dan is de maandag het hoofd.
Het hoofd of een beetje het staartje. Maar inderdaad, daar zit nog een klein. Ja. Maar dinsdag en donderdag zijn de echte pieken. En woensdag en zeker vrijdag is een echte dal wat betreft reisbeweging.
Ja.
Die komen wij zeker tegen. Want ja, bedrijven willen graag ook spreiding van medewerkers op kantoor. Omdat dat veel doet met de kantoorruimte ook.
Ja.
En wij kijken daar ook naar. Wij proberen altijd onze vier W's mee te nemen. We noemen dat ook wel activity-based commuting, het ABC'tje. En de vier W's gaan over, denk nou eens naar wat voor werk je gaat doen op een dag. Is dat een document uitwerken of moet ik overleggen of naar een podcast toe? Waar ga je dat dan doen? Thuis of ergens naartoe? En als je ergens naartoe gaat, waarmee ga ik dan die reis maken? Wil ik even lekker ingespannen, dan ga ik fietsen. Wil ik werken onderweg, dan ga ik met de trein en anders pak ik de auto. En dan ook nog de laatste weten wanneer. Dus, en dat zit in het stukje spreiding, wat dan de overheid, onze non-profit klanten, weer heel fijn vinden. Vooral niet in de spits.
En dat raakt aan dat principe spreiden en mijden.
Ja, klopt.
Ja. Wat, kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat is met name ook vanuit onze non-profit opdrachtgevers een speerpunt. Om zoveel mogelijk die hoge spits te mijden. Dus en zowel op de weg als ook in de trein overigens. Want de trein is ook gewoon in de spits heel druk. Maar als je een uurtje later gaat, om 9:30 of om 10:00, dan kun je prima zitten in de trein en rijdt de weg ook heel goed door.
En dat is ook iets wat jullie bij werkgevers aanzetten of motiveren, dat ze daar meer rekening mee gaan houden.
Ja, precies. Ja. Ja. Wij proberen vooral die keuzevrijheid te promoten.
Helder.
Mooi. We gaan even luisteren naar de CDO-tip van de maand. En daarna gaan we met onze gast eens even kijken naar trends op zijn vakgebied. Hybride werken, thuiswerken, mobiliteitsbudgetten, flexibel reizen. We gaan er alles over horen. Tot zo.
Verzamel feedback en blijf verbeteren. Het inkopen van een training is geen eenmalige actie, maar een continu proces van leren en verbeteren. Vraag naar elke training om feedback, zowel bij de deelnemers als bij de trainer. Zo blijf je de lat steeds hoger leggen en profiteer je blijvend van de CDO-kwaliteit.
Ja, welkom terug. Hey Ruud, we hadden het voor de break over trends. Welke zie je?
Daar zou ik twee willen noemen. Het allereerste, wat wij dan noemen de gedifferentieerde vergoeding. En als ik dat even concreet maak, dan gaat het over dat de vergoeding hoger wordt naarmate het meer bijdraagt aan de duurzaamheid. Dus de fiets krijgt de hoogste vergoeding. OV komt daarna en de auto krijgt de laagste vergoeding. Dat betekent wel vaak dat die vergoeding dan gelijk blijft en de rest omhoog gaat. Want anders krijg je weer de emotie.
Ja.
En een ander thema, dat refereer ik net een klein beetje aan, is de fiets. Die fiets krijgt je hoogste vergoeding. Er zit veel fietspotentieel in de organisaties. Bijna de helft van de medewerkers woont binnen 7,5 kilometer van het werk. Dus nou, dat is een fietsbare afstand, zeggen wij.
Ja.
Dus met die hogere vergoeding, met een goede aanschafstimulering van de fiets, overtuigen werkgevers, medewerkers. En een voorbeeld daarvan is KPN. Die heeft dat heel mooi gedaan.
Vertel eens, hoe hebben ze dat gedaan?
Nou, die gaan wel, die trekken wel vrij extreem. Want die zeggen gewoon 40 cent netto per kilometer als je gaat fietsen.
Zo.
Ook als je, en die bieden ook nog eens de leasefiets aan. Dus
wow.
Die gaan dus over die capaciteit en die motivatie.
Dus de fiets 40 cent. En wat krijgt de auto binnen KPN?
Volgens mij is dat 23 cent. Maar er zit een fors verschil in.
Ja.
En dat zie je nu al dat dat echt wel zo aan de dijk zet. Het aantal leaseaanvragen, fietsaanvragen is echt toegenomen bij KPN.
Mensen worden niet slapend rijk, maar fietsend rijk bij KPN.
Ja, precies. Ja. Ja.
En hoe zit dat dan met de OV in dit voorbeeld bij KPN?
Nou, dat is... Dat is voor KPN weet ik het niet helemaal zeker. Wat ik
voor goed, zeggen, bijvoorbeeld eerst
algemeen voorbeeld is dat het OV 100% vergoed wordt, tweede klas. Ja. Dat is wat je vaak zo ziet dan. En eventueel met een upgrade naar eerste klas. Omdat mensen dan vaak zeggen, ja, het is te druk in de trein. Nou, die drempel wordt dan weggenomen door die upgrade naar eerste klas. Ja. En dat is een grote netbeheerder, die kijkt daar op die manier weer naar. Dus die hebben ook die gestapelde gedifferentieerde vergoeding. En dan eventueel upgrade naar eerste klas.
Ik vind dat fietsen echt fascinerend. Want ik kan me voorstellen dat fietsen op heel veel meer manieren ingrijpt in organisatie. Zijn er cijfers bekend van organisaties die meer zijn gaan fietsen, waar ook het ziekteverzuim is veranderd?
Er zijn sowieso cijfers bekend dat als je aan de slag gaat met fietsstimulering, dat dat ook daadwerkelijk zo aan de dijk zet. ANWB is daar zo'n voorbeeld van. Die hebben echt in het begin echt gezien dat het autogebruik afnam en het fietsgebruik ook toenam door hogere vergoeding fietsaanschaf.
En wat deed dat met het ziekteverzuim? Is daar iets over te zeggen?
Ja, nou, niet vanuit ANWB, maar wel vanuit TNO. Die hebben dat onderzocht. En uit dat onderzoek komt dat mensen die regelmatig op de fiets gaan, zo'n 1 à 1,5 dag per jaar minder ziek zijn. Dus als je dat gaat meenemen in je business case, dan is dat
Dan heb je het voor de BV Nederland over miljoenen.
Ja, ja. En dan moet je ook nog eens denken aan het mentale, wat het ook nog doet. Hè? Ja. Lekker buiten fietsen, frisse wind door je haren. Ja,
ja, dat is ook heel belangrijk. Ja. Dit zijn hele goede business cases, voorbeelden.
Ja.
Maar nu kan ik me toch voorstellen dat er soms wel wat weerstand is bij zo'n verduurzamingsplan.
Mm-hmm.
Kun je een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld zit dat bij de directie of bij de OR of bij communicatie, logistiek, cultuur?
Nou, je noemt al goede partijen in die zin. Dat is de OR wel. Hè. Die proberen we ook vaak te betrekken. Pardon, we zijn nu ook bij een netbeheerder bezig met verduurzaming van het mobiliteitsbeleid. Dat ze kunnen voorstellen, die zijn erg richting duurzame elektrisch aan het kijken. Daar hebben we ook de OR betrokken in het voortraject. Ze meegenomen allerlei workshops en stakeholder sessies. Maar dan zie je toch dat op het moment dat het ter besluitvorming bij de OR komt, dat er dan weer allerlei barrières komen. Toch de negatieve meningen van medewerkers.
Kun je een voorbeeld geven van een barrière? Of een probleem wat ze opwerpen in zo'n geval?
Dat is in dit geval was het wel een gepercipieerde verlaging van de kilometervergoeding. Als je het goed doorrekent, was het niet zo. Ja. Maar als je er kort naar kijkt, is het wel zo. En daar gaan medewerkers dan heel negatief op reageren.
Ja.
Dus daar zit ook wel een stukje communicatie weer in. Hè? Dat daar in goede medewerkers meegenomen moeten worden. Wat gaat er nu gebeuren?
Ja.
Waarom doet zo'n netbeheerder dat? En wat betekent dat uiteindelijk in de doorvertaling naar het beleid?
Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog een verschil in woon-werkverkeer en dienstreizen.
Klopt, ja.
En wordt daar ook anders mee omgegaan, daar waar het gaat om verduurzaming van mobiliteitsbeleid?
Zeker, zeker. Wij zien bij diezelfde netbeheerder wel gebeuren dat de dienstreis is veel meer gedwongen duurzaam reizen. En het woon-werkverkeer wordt veel meer de medewerkers in vrijgelaten, omdat daar toch wat meer het stukje privé ook weer in zit.
Ja.
Veel organisaties willen hun personeel weer dolgraag op kantoor hebben. Na corona zijn we massaal gaan thuiswerken. Kunnen jullie daar een rol in spelen?
Dat kunnen wij zeker. Ik gaf aan het begin al aan, de reizen en werken die grijpen nadrukkelijk in elkaar. Ik gaf dat aan het begin al aan met de vier W's die wij hanteren. Dus wij kijken in onze traject ook nadrukkelijk naar dat werkenstuk, naar het niet-reizenstuk. De meest duurzame reis is tenslotte ook de niet gemaakte reis. Maar je had het over naar kantoor gaan. Dus de andere kant ervan is naar kantoor toe. Daar gaat het echt over met elkaar kijken naar hoe gaan we die spreiding over die week nu faciliteren. En als ik even onszelf als voorbeeld neem. Wij kijken ook nadrukkelijk naar overleggen. Academy dagen die we hebben echt op de vrijdag, op de woensdag. Zodat je die kameel echt gaat afvlakken. En heel belangrijk daarbij is ook nog wel dat als je met elkaar afspraken maakt, dat dan ook de leidinggevende, het management ook laat zien dat ze daar ook in meegaan. Dus ook echt daadwerkelijk die aanzet zetten van ik ga mijn team overleggen op vrijdag doen en niet meer op de dinsdag.
Ja. Hey Ruud, nou zit je al heel lang in dit vak. Je bent echt een expert op dit terrein. Wanneer zijn jouw interventies nou geslaagd en wanneer zie je ze ook wel eens niet helemaal slagen? Waar moeten kortom onze luisteraars rekening mee houden als ze hier zelf mee aan de slag gaan? Ja.
Dat is vooral dat het niet eindigt na het aanpassen van het beleid. Ik zie namelijk wel dat op een gegeven moment dan is het beleid geïmplementeerd en uitgerold. En dan verslapt de aandacht. En dan zie je toch weer dat mensen terugvallen in hun oude gedrag. Dus heel belangrijk daarbij is die communicatie, waar we het ook al een paar keer over gehad hebben. Communicatie over waarom je het nieuwe beleid doet. Wat verwacht je van de medewerkers. Maar ook na de implementatie campagnes om bijvoorbeeld fietsen te stimuleren. Om bijvoorbeeld OV te stimuleren. Of die overleggen op andere dagen te plannen.
Het is een lange adem dus.
Zeker. Continu, en
blijven jullie die hele tijd betrokken bij de organisatie?
Ik zou zeggen idealiter wel. Maar dat is niet altijd zo. Maar idealiter blijven wij bij het advies, bij de implementatie. En ook bij de gedragsverandering betrokken bij het hele traject.
Ja. Ja. Ja.
Nou ben ik nog wel benieuwd, Ruud. Als je vooruitkijkt 5 of 10 jaar verder. Wat zijn dan de grootste uitdagingen voor HR en mobiliteit? Waar moeten HR-professionals zich meer voor gaan inzetten?
Dan kom ik denk toch op die integraliteit uit. En het echt opnemen in de reis van de medewerker niet alleen op het werk, maar ook naar het werk. Het echt als een integraal onderwerp benaderen.
Binnen HR-beleid.
En naar buiten.
En naar buiten, ja.
Ja, we hadden het al even over de vitaliteit, maar ook de werkplekken. Dus benader het meer integraal.
Ja. En zijn er risico's of valkuilen waar HR echt voor moet waken?
Er zijn er meerdere, dus ik zal niet heel. Dus let daar goed op. Maar een van de risico's is denk ik wel. Denk niet dat je met je beleid iedereen tevreden gaat stellen.
Ja.
We zien nog wel eens de reflex dat er toch geluisterd wordt naar de rumorige negatieve minderheid.
Ja.
Stap niet in die valkuil. Maak beleid die past bij je ambitie. Zet een stip op de horizon en kijk van daaruit van hoe kan ik nou de medewerkers die harder geraakt worden helpen om toch die stappen te zetten. En dat zien we gewoon bij alle organisaties wel gebeuren. Dat daar rekening mee gehouden.
Ja, dus HR, houd de rug recht, hoor ik je eigenlijk.
Houd de rug recht, maar houd wel rekening met de meest schrijnende gevallen. En ik noemde net al even die netbeheerder. Die heeft ook echt een transitie voor ogen met afkoopregelingen. Nou, dus daar wordt echt ook wel naar gekeken.
Ja.
Maar ga niet je beleid erop aanpassen.
Nee.
Niet doen.
Mooi. Nee.
We zijn aan het einde gekomen van de aflevering, Ruud. En wij sluiten deze podcast-serie, eigenlijk altijd af. Mm-hmm. Met een drietal tips voor de luisteraars. Wat zijn jouw tips?
De eerste, misschien wel het belangrijkste, is communiceren. Dus vanuit de HR ga communiceren over wat er nu al is aan beleid. Want vaak zien wij dat er ook al veel mogelijk is vanuit het bestaande beleid. En communiceren is dan wat mij betreft niet alleen zenden, maar ga ook luisteren naar je medewerker. Bijvoorbeeld bij de koffieautomaat. Wat vind je van het beleid? Ken je het goed genoeg? Dus ga dat gesprek aan met elkaar.
Mooi. Duidelijke tip. Tip 2?
Dan zou ik zeggen, pak het wat wij noemen het laaghangende fruit, de fiets. We hebben het er al een paar keer over gehad. Er is veel fietspotentie binnen organisaties, zien wij keer op keer.
En met fiets bedoel jij de traditionele fiets, maar ook de elektrische fiets?
Zeker, ja. De drie varianten, de traditionele, de gewone e-bike en de speed pedelec. Pak ze allemaal.
Ja.
Want daarmee overbrug je ook de langere afstanden. Het heeft een positieve vibe. Het hoeft niet duur te zijn. Dus ga met die fiets aan de slag.
Wil gewone fiets tot en met 7,5 kilometer
worden.
Ja. Elektrische fiets.
15,
20. Speed pedelec.
25, 30. Okay. Hangt een beetje af van hoe sportief je bent.
Ja.
Mark. Daar gaat het om.
Oké, okay. Ja. Derde tip?
Derde tip is zorg wel voor draagvlak. Je had het net al even over de rechterrug. Zorg wel voor backing vanuit de directie. Want je hebt echt wel een rechterrug nodig om door te zetten.
Ja. Helpen jullie organisaties daar ook bij om directie, HR, communicatie, om die allemaal op één lijn te krijgen?
Ja, dat hoort ook bij onze rol. En wij worden ook wel bij directie aan tafel gevraagd of bij de OR. Om mee te helpen, het beleid uit te leggen en erdoor te krijgen. Ja.
Dankjewel.
Ruud. Helder verhaal. Dankjewel voor je komst hier naar de studio. En ik weet zeker dat heel veel HR-mensen dit verhaal met heel veel plezier gaan luisteren.
Hoi.
Aan jullie luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En we ontmoeten je graag weer bij de volgende uitzending. Tot dan.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Cedeo, het keurmerk klanttevredenheid voor HR.